Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Banken en verzekeraars hebben steeds meer moeite om een nieuwe accountant te vinden. En Tata Steel raakt in opspraak nadat er interne appjes zijn gelekt over de klimaatdemonstratie die daar afgelopen maandag plaatsvond. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel live vanaf Trends in Export van Atradius en Evo Venedex vanuit de onderzeebootloods in Rotterdam. En ook in Rotterdam zijn Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en organisatieadviseur. En Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit verbonden, ook commissaris bij NN Group en partner bij de bestuurskamer. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Laten we maar eens beginnen bij de appjes van Tata Steel. Raakt in opspraak nadat er appjes zijn uitgelekt en gepubliceerd in het Noord-Hollands Dagblad over de klimaatdemonstratie die afgelopen maandag bij de poort van Tata is gehouden. Het gaat om de actiegroep Kappen met Kolen, verwant aan Extinction Rebellion. Die zouden op de grond gaan liggen bij een die-in als lijken. Wat is het laatste appje dat jullie hebben verstuurd waarvan je denkt, het is maar goed dat het niet in de krant is gekomen te staan, Rob?
Nou, dan moet ik even diep. Toen kwaad was op mevrouw, volgens mij. Ja.
Ja, ik heb ook wel wat dingen waarvan ik denk, nou, die moeten niet in de krant, zal ik maar zeggen. Ja.
Is dat nou ook een beetje precies wat er speelt? Je denkt toch, ik praat het niet meteen goed, ik ben hier aan het communiceren met collega's, mensen die ik ken, mensen van de werkvloer. En dat is natuurlijk ook niet bedoeld voor de krant, om maar eens die kant te kiezen.
Ja, dit gaat wel een stapje verder. Ik bedoel, natuurlijk, ik vroeg allerlei vakantiemaandjes in fabrieken gehad. Dus ik begrijp wel dat er een soort sfeer ontstaat. Maar om te zeggen, arbeid mag vrij en we hebben de ovens opgestookt, gaat net een stapje verder. Dus.
Wat denk jij, Helene?
Ja, ik vind, dit is een zakelijke groep. Als ik zakelijk app, dan hou ik altijd rekening met de mogelijkheid dat het eventueel een keertje op straat komt te liggen. Als ik uit mijn slof schiet, dan is dat meestal in de familie-app. Dus dat is toch een beetje anders.
Nou, een van die opmerkingen is ook gemaakt door Gerrit Iedema. Dat is notabene de vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Hij zei, gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken. Een man met een functie, een man die ook af en toe het bedrijf naar buiten vertegenwoordigt. Wat betekent dit voor zijn positie? En dan gaat het niet per se om meneer Iedema. Maar stel je voor, je hebt inderdaad zo'n positie. Je bent toch iets meer het boegbeeld van het bedrijf. En dan zo'n uitlating doen, Helene?
Ja, het is niet handig. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Ik denk wel, en heb ik onmiddellijk ook zijn excuses aangeboden. Ik denk wel dat je moet afvragen. Voor mij is het breder. Het is op straat komen te liggen. Omdat iemand bewust naar de pers heeft gelekt. En het feit dat dat gebeurt, in plaats van dat er in die appgroep wordt gezegd van, weet je, en hij heeft een opmerking gemaakt, maar er waren er vele anderen. In plaats van iemand zegt van, weet je, leuk grapjes, maar gaat dit niet te ver?
Daar zou een corrigerend vermogen
binnen die groep moeten zijn. Dus daar maak ik me meer zorgen over.
Hoogleraar integriteit, ik zeg het toch nogmaals.
Heel goed. Hij is natuurlijk gekozen door zijn achterban. Dus het is aan hen om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Maar ik ben het wel met Helene eens. Ja, er is iets aan de hand in dat bedrijf dat er geen tegenkracht is. Ik bedoel, extreem opmerken kan gebeuren. Man of niet ontslagen te worden, wat mij betreft. Maar de leiding heeft dan een opgave om iets te doen aan die cultuur. En wat ik op zich ook curieus
vind. Als je dat zegt, dan denk ik meteen, nou, komt er een cultuurprogramma.
Nou, dat denk ik niet, maar gewoon mensen aanspreken, voorbeeldgedrag. Maar wat ik wel bijzonder vind, heel veel van die werknemers zijn ook omwonenden van die fabriek. En we weten uit allerlei rapporten dat daar een verhoogde kans is dat je ernstig ziek wordt. Dus dat vind ik wel een bijzondere dynamiek wat daar ook nog speelt.
Ja. Maar je zegt toch nog even terugkomend op het organisatievraagstuk, mensen moeten elkaar dan maar gaan aanspreken op gedrag. Is dat zo makkelijk als jij het nu zegt?
Nou, niet mensen uit zichzelf. Maar ik denk dat de leiding daar wel wat aan zou kunnen doen. En dan heb ik het niet over een zoveelste cultuurprogramma. Maar wel duidelijke normen stellen wat wel en niet kan. Maar ook iets vertellen over de transitieopgave. Blijkbaar leeft dat nog onvoldoende in het bedrijf.
De leiding van het bedrijf zegt, we gaan stevig in gesprek met deze mensen. Is er meer nodig, denk je?
Nou, eerlijk gezegd, stevig in gesprek en we gaan maatregelen nemen. Dat klinkt alsof iemand straf gaat krijgen. Terwijl ik denk, ja, is dat de juiste reactie? Want er speelt hier veel meer. Ik bedoel, deze meneer, die is, dat is niet de enige. Het was een groep waarin de een de ander overtrof in beide handen opmerkingen. Als ik het zo mag kwalificeren, het is een stuk erger dan dat. En denk ja, dan moet je je afvragen of een stevig gesprek en maatregelen, of dat nou de juiste reactie is. Want wat je wil is een sfeer van openheid creëren, waarin iemand in die groep zelf zegt op een gegeven moment van nou, weet je jongens, gaan we niet te ver. En als je van dan als leiding zegt, we gaan een stevig gesprek aan en we gaan maatregelen nemen, dan weet ik niet of je dan de cultuur van openheid gaat stimuleren.
Voelt dat straf?
Straf vind ik geen goed idee, maar ik vind een stevig gesprek, ik noem dat een normenoverdragend gesprek, dat je dingen begrenst. En begrenzen is arbeid mag vrij, dat soort opmerkingen. Kan je gewoon niet maken, vind ik heel simpel.
Ja, nee, tuurlijk. Nee,
dus daar moet je echt iets van zeggen. Ja. En ze hoeven niet ontslagen te worden, maar wel heel duidelijk aangesproken worden op hun gedrag.
Overigens zegt Tata Steel, wij hebben, als je het helemaal af zou pellen, hetzelfde doel als de actiegroep Kappen met Kolen. Alleen willen zij het misschien wat sneller dan wij het voor elkaar kunnen krijgen.
Ja, dat hoor ik wel van meer CEO's in deze hele discussie over
energie. Oh, je wordt er een beetje moe van, zie ik.
Ja, ik word een beetje moe.
Ja, maar is het wel een gepaste reactie? Namelijk om toch te streven naar wat je dan samenbrengt? Of,
Ik zou, Tata Steel blinkt niet uit in het treffen van allerlei maatregelen. Dus het wordt een beetje een politieke discussie. Maar ik zou veel meer laten zien wat doen we dan wel.
Het is niet alleen een politieke discussie. Ja. Vorige week kwam er volgens mij een RIVM-rapport naar buiten waaruit blijkt dat ondanks alle getroffen maatregelen de uitstoot niet per se minder is geworden. Ja. En Tata Steel zegt dan, ja, maar reken ons af over een jaar of over 2 jaar, want we zijn wel degelijk bezig en we hebben geld gereserveerd. Het komt natuurlijk allemaal wel samen dit. Het draagt toch weer bij aan een bepaald beeld dat veel mensen toch al hebben.
Ja, maar dat is exact wat ik bedoel. Ik zou het veel belangrijker vinden dat ze daadwerkelijk laten zien wat ze doen. En daar hoor ik eigenlijk heel weinig van. Nou,
dat is overigens vorige week wel over het voetlicht gebracht door Tata. Door te zeggen, wij zijn bezig met dat programma. Daar hebben we een paar 100 miljoen voor. En bovendien zijn we ook bezig met de transitie. Doen we samen met de politiek. Maar al met al, toch ook nog aan jou de vraag. Nu dit gedoe met die appgroep. Dan het rapport waaruit blijkt die uitstoot wordt niet minder. Een rechtszaak die ze willen aanspannen vanwege cameratoezicht waar ze het niet mee eens zijn. Hoe komt Tata Steel ooit nog uit deze hoek?
Nou, ik denk, de enige manier waarop ze eruit kunnen komen is te laten zien dat ze daadwerkelijk resultaat boeken.
Exact. Ja.
En dat betekent dus transparant zijn over de doelen die je hebt gezet. En nog meer transparant zijn over wat je hebt bereikt en vooral wat je niet hebt bereikt. Dus waar je nog harder aan gaat werken. En ik denk dat hele brede statements over we werken aan verbeteringen, ja, daar ga je het niet meer mee redden.
Nou is er sinds een paar jaar wel een nieuwe CEO die zich dat ook ten doel had gesteld. Hè? Ik ga in gesprek met mensen, ik betracht die transparantie, ik begrijp dat het nodig is, we hebben steken laten vallen. Ik dacht althans dat hij daar ook wel mee bezig was om in ieder geval uit te leggen waar het bedrijf naartoe wilde. En ook dat het niet zomaar over één nacht ijs ging.
Dat dacht ik ook. Maar het rapport waarin staat, dit was het doel voor 2022 en we zijn zover gekomen en hier moeten we nog op verbeteren, dat heb ik nog niet gezien.
Ik ook niet. En ik, nogmaals, laat me zien wat ze concreet doen. Ik hoor alleen maar de plannen, maar er zijn nog geen verbeteringen, terwijl ze toch al een paar jaar bezig zijn.
We gaan naar accountants. Die worden ook wel eens besproken in dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Rob van Eibergen en Helene Vletter zijn de leden van het Boardroom Panel hier in Rotterdam vanaf Trends in Export. Grote bedrijven in de financiële sector hebben moeite om een nieuwe accountant te vinden. In de praktijk zijn er nu nog maar vaak 2 kantoren waar banken en verzekeraars uit kunnen kiezen, blijkt uit een rondgang van het FD. Helene, vanwaar die kaalslag? Waarom is er zo weinig keuze?
Nou, de samenloop van omstandigheden. Om te beginnen moet je een OOB zijn, erkend zijn onder een bepaalde wetgeving, om überhaupt grote bedrijven te kunnen controleren. Nou, er zijn er maar een paar van. Dus dat heeft sowieso de spoeling dunner gemaakt. En ten tweede, het controleren van een bank of een verzekeraar, ik zit daarbij eentje in de Raad van Commissarissen, dat is niet eenvoudig. Dat vereist echt flinke opleiding, constant bijhouden van kennis. Er wordt een vrachtwagenlading aan wetgeving op je uitgestort. En dat heb je niet in een dag of een jaar geleerd. Dus ja, dat is ingewikkeld.
Nou wordt er in het FD gewezen naar Deloitte, die wel een positie had, maar dat een beetje kwijtgeraakt is vanwege minder klanten, misschien een andere focus binnen het bedrijf. En dan verlies je dus ook die kennis die je nodig hebt om het überhaupt te kunnen.
Kennelijk, dat neem ik aan. Ik denk dat Deloitte, wat ik zie, is dat ze nog wel degelijk meedingen naar voorstellen. Dus voorstellen doen.
Ook in het FD,
ja, dat ze voorstellen doen in de financiële sector. Kennelijk worden ze minder vaak benoemd. Wat daar precies de reden van is, dat heb ik niet kunnen achterhalen.
Maar dat is dan toch ook een kip-ei-verhaal. Op het moment dat je niet wordt benoemd, kun je die kennis niet onderhouden. Ben je niet helemaal up-to-date meer wellicht. En raak je steeds verder achterop.
Dat is de vraag. Kijk,
nou,
je kunt op
jou, dan mag ja, jij niet antwoord geven.
Nee, maar het is natuurlijk zo dat als je echt die mandaten wil, dan kun je daar echt in investeren. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk om dat bedrijven hebben vaak een probleem dat ze een bepaald accountantskantoor die levert ook consultancydiensten. Dus je hebt al eerder heb je een belangentegenstelling. Dus als daar een derde goede partij zich meldt en zegt: ik wil wel die controleopdracht van jou hebben. En het zijn goede mensen, dan weet ik zeker dat ze een eind komen in zo'n proces.
Nou ja, om het nog erg. De verwachting is dat het nog erger wordt.
Oh, je gaat het nog erger maken. Okay.
Omdat er ook over niet-financiële gegevens gerapporteerd moet worden. Dus over sustainability governance, meer jouw vakgebied. Wat nog meer gaat vragen van de mensen. Dus één ding. Ik denk dat het van de klanten vraagt, of van de opdrachtgevers vraagt, dat ze heel bewust kiezen. En ook kijken, belastingadvies. Misschien hoef je dat niet bij een groot kantoor te doen. Als je dat doet, wat Helena net zegt, dan kan je die niet meer als nieuwe accountant nemen.
Ja, de AFM wijst daar ook op. Hè? Op het moment dat jij al langjarige contracten afsluit met kantoren om je te adviseren, weet je dus ook dat je diegene dan uitschakelt, niet meer mee kan doen voor het doen van die controle. Ja, dus vind je ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij die bedrijven om dat allemaal in ogenschouw te nemen?
Ik vind zeker dat daar verantwoordelijkheid ligt. Maar ik denk ook dat de sector misschien wat beter bij elkaar moeten zien. En kan natuurlijk al niet volgens de wetgeving, maar misschien moet je, als het zo'n schaarste is, wel de markt een beetje verdelen met elkaar als in overleg met de toezicht.
Hier worden die dingen gezegd. Helene.
Ja, kijk, ik denk, kijk, de AFM moet hier natuurlijk ook bij betrokken zijn. En die is hierbij betrokken. En ook de NBA.
De brancheorganisatie.
Ja, kijk, als de NBA en AFM en een paar grote marktpartijen gewoon eens een overleg gaan en zeggen, weet je, hoe kunnen we dit probleem oplossen? En voor de goede orde, het artikel in het FD signaleert een probleem in de financiële bedrijven, banken en verzekeraars. Zo ontzettend veel hebben we die nou ook weer niet in Nederland. Het is niet alsof er 45 beursgenoteerde grote banken en verzekeraars.
Kunnen we ook een discussie over voeren? Nee. Of dat niet er wat meer zouden moeten worden? Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Nee.
Klopt. Maar zoals jij het net presenteerde, hè, jij zit bij NN in de Raad van Commissarissen, zou ik ook wel twee keer nadenken voordat ik me daar als accountant dan zou committeren. Want je zegt eigenlijk, het is een helse klus.
Het is een helse klus waar je goed voor betaald wordt.
Oh, dat wel.
Het zijn mensen die van hun vak houden. Laten we wel wezen. Je doet dit omdat je gewoon hierin geïnteresseerd bent. En omdat je het gewoon een hele mooie baan vindt.
Maar houden die grote firma's nog wel voldoende van dat edele vak? Want die moeten ook kiezen vaak tussen adviseren, consultancy of accounting. En volgens mij helpt het een beetje over naar doe maar het adviseren.
Nou, dat weet ik niet. Als ik kijk naar de bedrijven waar ik bij zit, heb gezeten en in contact mee ben, dan eens in zoveel tijd moet je dan weer op zoek naar een nieuwe accountant. En tot nu toe zijn er altijd voldoende partijen die inschrijven op zo'n potentieel nieuwe opdracht. Dus ik weet niet of de soep zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.
Nou ja, wat ik nog wil toevoegen, een van mijn nevenfuncties is dat ik in de tuchtcommissie van de financiële sector zit. Die zou ook wel eens kunnen kijken naar de complexiteit, laten we zeggen, van het toezichtkader. Daar komen we steeds meer bij of dat nou zo effectief is. Dat maakt het werk.
Wil je dat iets naar hem toelichten?
Nou, hoe simpel is, er worden zeker aan financiële instelling zoveel dingen gevraagd om waar mensen, waar bedrijven zeggen moeten houden. En daar moeten accountants toezicht op houden. Als je dat iets simpeler maakt, wordt het werk ook wat simpeler.
Maar die hang naar toezicht, meer toezicht, komt waarschijnlijk ergens vandaan.
Ja, zeker. Nou ja, dat is een algemeen iets in de samenleving, denk ik. Dat er steeds meer regels komen. Of dat nou effectief is, dat weet ik niet.
Erik, wat je zelf al noemde, met die hele duurzaamheidswetgeving die erbij komt, dat gaat een vrachtwagen laden aan extra werk opleveren. Volgens mij hebben we daar nog niet eens een goed beeld van hoeveel dat gaat zijn.
En is dat zorgwekkend? Kunnen accountants dat überhaupt wel? Hebben ze dat op dit moment al in huis?
Ik weet dat accountants als een gek aan het opleiden zijn en mensen aan het aannemen zijn. Dus als je jouw vraag is, hebben ze op dit moment in huis? Het antwoord nee. Ze gaan er van alles aan doen om te zorgen dat ze het zo snel mogelijk in huis hebben.
Ja, maar dan kom ik terug op wat ik al jaren lees. Namelijk, wie wil dan nog accountant worden? En steeds meer regelgeving, dus niet aantrekkelijk. Oh ja, overigens, de vergrijzing gaat ook niet aan het accountancyvak voorbij.
Nou, dat weet ik niet. Dat geldt voor meer sectoren. Ik zie hele enthousiaste accountants nog steeds.
Welke bubbel kom je dan?
Nee, maar die echt houden van hun vak. Dus dat,
maar het feit dat er een tekort zou zijn en dat het niet aantrekkelijk is en dat er onvoldoende mensen zich aanmelden bij opleidingen, dat komt toch ook ergens vandaan?
Nee, maar dat zie je in heel veel sectoren. Er is natuurlijk gewoon tekort aan überhaupt een heleboel gekwalificeerde mensen. En dit is een van de sectoren.
Ik denk dat met het economisch tij wat toch wat wankel aan het worden is. En alle inzet die er wordt gepleegd om het wel aantrekkelijk te maken voor jonge accountants, denk ik, dat we niet heel somber.
Maar als je als accountant een foutje maakt, dan moet Barbertje hangen natuurlijk.
Nee.
Ja, maar dat geldt niet alleen voor accountants, toch?
Het geldt ook voor artsen, advocaten.
Ja.
Maar ik kan jullie wel volstrekt verkeerd afkondigen en dan sta ik hier morgen toch.
Nee, dat is. Nou, dan val je misschien met de fiets. Maar
nee. We gaan naar het laatste onderwerp. Bedrijven zijn sinds 1 april verplicht om drankblikjes van een statiegeldlogo te voorzien. Maar Heineken en Gols lijken die regel te negeren en willen nog nieuwe blikjes zonder statiegeld produceren. Het kabinet hoopt dat de inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, de bierbrouwerijen een flinke boete zal geven. En nou is het zo, Helene, dat het invoeren van deze regeling, dat statiegeld op blikjes, is al uitgesteld. En toch zeggen Heineken vooral en Gols, we kunnen dit niet in één keer doen. Hier hebben we tijd voor nodig. Wat is hier misgegaan?
Ja, het is interessant, want ik keek op de website van Heineken. En als je daar klikt, dan staat er de regel statiegeld op blikjes is ingevoerd per 1 april. En moet aan het volgende voldoen. Maar vervolgens probeerde ik te klikken op hoe het logo er dan uitziet op het Heinekenblikje. En dat bleef grijs.
Ja.
Dus kennelijk zijn ze niet zover.
Maar kunnen we daar met enig mededogen naar kijken? Kennelijk zijn ze niet zover. Ze zeggen zelfs, we hebben het ook afgesproken met afnemers. En er is een overgangsperiode. Waarvan anderen zeggen, nou, die overgangsperiode, wij kennen
die
nog niet.
Al. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het eerlijk gezegd zo jammer. Het is gewoon een gemiste kans.
Ja, vind ik ook.
Ik bedoel, als je nou als Heineken wil presenteren als een onderneming die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, dan doe je er alles aan om te zorgen dat je dit uitstel niet nodig hebt, voor zover er überhaupt sprake is van een uitstel. Althans, geoorloofd uitstel. Maar dat je gewoon voorop loopt. Dat je als eerste dit laat zien. Dit is. Ik zeg het is makkelijk. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Maar het is niet alsof dit als een donderslag bij heldere hemel uit de lucht is komen vallen. Deze regelgeving.
Ik weet niet of het breaking news is. Is het zojuist bekend geworden? Oh, er is al een boete uitgedeeld aan Heineken. Door de inspectie.
Voilà.
Dus Rob Jette en het kabinet worden op hun wenken bediend.
Ja.
En hoort dat ook zo te zijn? Of kan Heineken zich beroepen op, het is ons toch een beetje overvallen, we zijn een groot bedrijf, het is niet eenvoudig.
Ze hebben 25 maanden de tijd gehad. En daarvoor was het al onderwerp van gesprek. Dus het lijkt een beetje van de toen tijd op te regelen. Ik vind het een absoluut gemiste kans voor qua marketing ook, als dit je uitstraling is om het niet te doen.
Ja.
Ik weet niet, boete nou het beste hulpmiddel? Ik zou liever gaan dat ze het gaan doen. Dat is,
Hoe kan het toch dat een zeer professioneel bedrijf, want zo mogen we het denk ik toch wel noemen, zoals Heineken, nu toch een paar keer vervelend in het nieuws komt? Hè? We hebben natuurlijk nog de nieuw gelanceerde merken in Rusland gehad. Vorige week in de krant het FD dat er in Brazilië het een en ander speelt over een zwarte lijst waar Heineken op terecht zou komen. Nu in eigen land dit gedonder met statiegeld, dat wel of niet op blikjes staat.
Mijn verklaring is een heel intern gericht bedrijf. Een grote corporate die nauwelijks kijkt wat er in de omgeving eigenlijk gebeurt. En dat vind ik heel onverstandig.
Dat, ja, ik ben het met jou eens. Kijk, ik heb ook nog eens even gekeken wat Heineken nou precies heeft gepubliceerd, hè, op hun eigen website over het hele Rusland, tussen aanhalingstekens, debakel. En daarvan zeggen ze, ja, weet je, we zijn daar nog om medewerkers te beschermen. En ook omdat anders de kans bestaat. Hè. We proberen het bedrijf te verkopen en anders bestaat de kans dat het genationaliseerd wordt. En dan staan onze 1800 medewerkers staan zeker op straat.
Wat niet meteen gezegd is, denk ik dan?
Nou ja, dat weet ik dus ook niet, maar dat zeggen zij. Dus als ik het allemaal kijk, dan ben ik het gewoon met Rob eens. Als ik nou in de Raad van Commissarissen zou zitten bij Heineken, dan zou ik wel de vraag stellen van, gut, mag ik eens weten wat de prioriteiten zijn als het gaat om, laten we zeggen, de profilering van het bedrijf. Want laten we wel wezen, bier is misschien voor sommigen, maar is natuurlijk niet per se een essentieel drankje. Dus je moet het toch hebben van je positionering, ja, en van je marketing. Ja, dus ik zie nu een paar foutjes, terwijl ik altijd ontzettend onder de indruk was van de positionering en de reclame van Heineken.
En je kunt niet zeggen dat het een verlieslatend bedrijf is. Dus ze hebben voldoende middelen om dit op te pakken.
Absoluut.
Dus
ja.
Om mijn eigen lot veilig te stellen, ga ik jullie goed afkondigen. Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, organisatieadviseur. En Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. En onder andere commissaris bij NN Group en partner bij de bestuurskamer. Dank voor jullie komst naar Rotterdam.
Dank je wel. Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.